Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Boardroom Panel.
De loonkloof tussen mannen en vrouwen is in de afgelopen 2 jaar met 2,4% gestegen, blijkt uit een enquête van Nyro, de Business Universiteit. En Damen Shipyard sleept de Nederlandse overheid voor de rechter. Dat en meer bespreek ik in het Boardroom Panel met Inge Brakman van de Bestuurskamer, commissaris bij onder andere DSM in Nederland. En Tanja Nagel, bestuursvoorzitter van DSI, commissaris bij onder andere EY Nederland en Oncode. Welkom. Toppers van het panel.
Hey,
goed dat jullie er zijn. Met zo rond een uur of 11 altijd aandacht voor jullie eigen nieuws. Het kwam al kort voorbij in mijn nieuwsoverzicht. Maar Tanja, jij maakt je denk ik zorgen over de staat van Nederlandse musea.
Ja, en met name de financiële staat van Nederlandse musea. Je ziet natuurlijk overal dat de kosten oplopen. Maar ik lees nog weinig. Tegenwoordig is er voor bijna alles een plan om mensen te helpen, om mensen te redden op weg naar die verkiezingen toe. Maar ik vind het heel griezelig als daar de musea tussenuit zouden vallen. Want ik denk dat in de opvoeding voor kinderen, maar eerlijk gezegd ook voor onszelf, het heel belangrijk is dat je zo af en toe nog eens een museum in kan lopen. En daar weer een andere kijk op de wereld mee kan nemen. En het zou heel zonde zijn als musea dat niet gaan overleven.
Dus de subsidie moet omhoog?
Ik weet niet precies waar je dat vandaan moet halen. Maar wij zitten hier natuurlijk niet vol met ontzettend rijke mensen die bijna geen belasting betalen. Die vervolgens veel voor het goede doel over kunnen hebben. Dus daar zijn er natuurlijk wel, maar dat zou niet structureel genoeg zijn, denk ik. Dus er zal wel meer geld van de overheid bij moeten hebben.
Ja, bovendien is het natuurlijk ook wel kwetsbaar als mensen met een zekere voorliefde voor kunst zeggen, nou, dat museum dat kan nog wel mijn goedkeuring wegdragen. Cobra ben ik toevallig fan van. Hè, zoals afgelopen weken bleek met Marius Touwen die het Cobra Museum probeert overeind te houden. Maar ja, andere vormen van kunst die misschien wat minder mediageniek zijn of wat minder in de belangstelling staan van weldoeners. Ja. Die dreigen dan onderuit.
Nee, en we hebben allemaal onze voorkeur. Ik woon vlakbij het Kunstmuseum in Den Haag. Ik moet er niet aan denken dat we daar niet meer naar binnen zouden kunnen.
Inge, jouw nieuws.
Ik ben de hele week toch wel gefascineerd geweest door het proces rondom Wopke Hoekstra. En ik denk dat er een paar dingen zijn waarvan ik denk van dat is toch interessant, zouden we ook moeten doen. Het grillen van politici, daar heb ik eigenlijk wel van genoten. Het is toch wel bijzonder.
Zouden we ook moeten doen.
Ja, precies.
Grillen toch elkaar?
Nou, een minister die gewoon, die als die begint, gewoon eens even goed doorgevraagd wordt door de Kamer over wat hij gaat doen, wat zijn plannen zijn, wat zijn achtergrond is. Haar achtergrond, wat iemand beweegt. Ik denk dat dat eigenlijk heel goed zou zijn. En het interessante is natuurlijk wel dat de draai die je op hebt zien maken van in het kabinet zeggen dat die stikstofplannen het jaartal niet mochten krijgen, naar nu de kerosinetax. Dat ik denk van, nou, hij heeft natuurlijk, hij heeft al de linkerkant heeft hij mee, maar hij heeft ook de EVP achter zich staan. Dus eigenlijk, als je iemand daar neerzet van de andere partij, dan heb je ook grotere kans op slagen. Dus ik kijk wel uit naar Dubai. Ik ben benieuwd hoe die dat gaat doen.
Ik sprak gisteren met een Europarlementariër voor de VVD. Die ook zijn vragen mocht stellen. En die moest concluderen. Die Wopke Hoekstra heeft het eigenlijk voor heel veel Europarlementariërs veel te goed gedaan. In alle mogelijke talen. Hij wist overal een antwoord op. En toen werd het in plaats van het inhoudelijk grillen van een politicus, een kandidaat eurocommissaris, politiek gekonkel. Want als je eerlijk bent, zei hij, dan heeft die Slowaak van de Sociaaldemocraten het veel minder goed gedaan. Maar ja, dat was een soort koppelverkoop. Hè. Krijg je de ene, krijg je ook de ander. Maar hij vond het dus niet zo heel inhoudelijk meer, maar meer, ach ja, past die man een beetje bij mijn kleur?
Ja, dat begrijp ik wel. Maar weet je, er is het gekke is natuurlijk dat het is nog maar voor een korte tijd. Je moet heel veel dingen eigenlijk toezeggen. Dat is in ieder geval wat er gebeurd is bij Wopke Hoekstra. Om daar toch doorheen te komen, blijkbaar in een soort vertrouwen te krijgen. Diederik Samson zit er ook nog bij. Dus ik ben wel benieuwd wat dat duur nu gaat opleveren. Maar vooral omdat hij misschien wat makkelijker die machtsverhoudingen kan veranderen om mee te krijgen.
Vonden jullie het ook redelijk dat hij schriftelijk moest verklaren wat hij allemaal bij McKinsey voor wie gedaan had?
Nee. Sorry, maar het was jouw onderwerp.
Nee, maar het is ook een vraag aan jou. Vind jij dat te ver?
Nou, weet je, ik snap best dat ze vragen wilden stellen over zijn verleden bij Shell en bij McKinsey. Maar zoals bij een heleboel dingen, op een gegeven moment ligt dat achter je. Weet je, anders zou je nooit meer een andere richting in kunnen slaan vanwege je verleden. Dat is een beetje gek.
Ja, je moet het. Dus ik vind zeker dat je in andere richtingen moet kunnen slaan. Je moet het wel kunnen vertellen welke context je het gedaan hebt of waarom. En hoe je daar nu tegenaan kijkt, dat kan ik me weer wel voorstellen. Je zoekt naar een soort geloofwaardigheid, maar dat is natuurlijk best wel ingewikkeld. Maar je zoekt ook naar wat voor resultaat kan iemand binnenhalen. Dus ik ben ontzettend benieuwd wat dat gaat opleveren. Dat vind ik er toch wel interessant aan.
Met enig interesse zullen jullie ook kijken wat de zaak van Damen Shipyards gaat opleveren. Want die spannen een rechtszaak aan tegen de Nederlandse staat. Blijkt uit berichtgevingen van Bloomberg. Het scheepsbouwconcern eist financiële compensatie voor het mislopen van opdrachten uit Rusland als gevolg van Europese sancties die ingevoerd werden als reactie op de Russische inval in Oekraïne. Tanja, om daar maar mee te beginnen. Europese sancties, nu een zaak tegen de Nederlandse staat, omdat, als ik het goed begrijp, de minister voor Buitenlandse Handel een uitzondering kan maken op het exportverbod en dat niet gedaan heeft. Maar het voelt een beetje vreemd, toch?
Ja, nou, zo heb ik het ook begrepen. En wat denk ik, ik snap wel dat Dame gewoon kijkt wat er aan mogelijkheden zijn en die gewoon uitprobeert. Het zou natuurlijk de deur openzetten voor een heleboel andere bedrijven die dat ook, denk aan Heineken, en zo zijn er waarschijnlijk nog een heleboel die dan denken, oh, dat is mooi, dat ga ik dan op basis van jurisprudentie ook maar proberen. En de vraag is natuurlijk, welke ruimte had Nederland dan om het niet te doen? Wat heeft het dan voor zin als Europa dit soort richtlijnen uitschrijft en vervolgens individuele staten gaan zich daar niet aan houden? Dat een probleem is voor Dame, dat begrijp ik wel.
Het zou wel de deur openzetten, mocht Dame hier een resultaat uitslepen. Jij noemt al Heineken en zo kun je in het kielzog van die bedrijven nog wel wat partijen noemen. Dan loopt het aardig in de papieren.
Ja, zeker.
Ja, ik denk dat er nog wel wat meer achter zit, eerlijk gezegd. Weet je, Dame is een, ik vind het een ontzettend mooi bedrijf. Het is een hele bijzondere geschiedenis, met roeibootjes begonnen, heel groot geworden. Die had natuurlijk hele zware orders eigenlijk. Dus die had een hele orderportefeuille voor allerlei werkschepen voor Rusland. En overigens heeft hij ook werven in Oekraïne. Ik denk dat als je een rechtszaak aanspant, weet je, van dit niveau, maar ik ken de achtergronden niet, dat er misschien nog wel wat anders tussen is. Want dit zijn vaak toch langlopende projecten waar heel veel verschillende partijen bij betrokken zijn, waar financiers bij betrokken zijn, waar verzekeringen tussen betrokken zijn, waar dan een overheid een rol speelt. Dus ik denk dat wij de feiten gewoon nog niet voor ons
hebben. Maar zou je dan open kaart moeten spelen? Want dit loopt al langer. Er is weinig over te vinden via de kanalen van Damen. Maar de zaak is, meen ik, aangespannen in mei. Komt nu dan naar buiten. Ja. Wij gaan hier nu, en misschien moeten we ons dat kwalijk nemen, een beetje speculeren over wat er dan speelt. Ja, maar zou je dat als bedrijf dan toch niet klip en klaar duidelijk moeten maken? Want het oogt ook, dat zei men gisteren in het lobbypanel, een beetje onsympathiek. Ja, er zijn nu eenmaal sancties tegen Rusland. Nut en noodzaak daarvan worden niet of nauwelijks bevochten. Hè. Men is het daar wel over eens. En nu zeg je, we hebben wel opdrachten daardoor moeten beëindigen of geen gestalte kunnen geven.
Ja, ik denk, ik kijk er met een wat mildere blik naar. Maar dat is meer omdat ik kijk eigenlijk naar het bedrijf en naar het track record van het bedrijf. En wat het gedaan heeft en wat het doet. En dat ik denk van, er zullen andere feiten onder zitten. Misschien voor een reputatie beter om daar meer over te vertellen. Maar ik kan me ook voorstellen dat dat nog een beetje te vroeg is.
Ja, ik kan me ook voorstellen dat de belangen niet ten goede komt. En ze hebben tot en met 2020... negatieve cijfers gehad. Hè? Dus ik kan me ook voorstellen dat dit een enorme bedreiging is voor de toekomst van het bedrijf.
Volgens mij, als je kijkt naar de cijfers van vorig jaar, dan zie je wel dat de winstgevendheid een beetje toegenomen is. Ondanks de klap die het bedrijf heeft moeten opvangen vanwege misgelopen opdrachten. Ik geloof dat er ook een lening is afgesloten van 150 miljoen om de impact te overbruggen. Wat dat dan ook betekent.
Die moet ook betaald worden. Hè? Dus, maar het is ook, onder de streep houden ze een miljoen over of zo, weet je, terwijl het wel een miljardenbedrijf is. Dus er zit ook wel misschien een beetje Nederlands trots achter. We weten niet precies hoe het ervoor staat. En ze hebben een aantal jaren zwaar in de verliezen gezeten.
Woordvoerder zegt wel, dit zijn contracten die afgesloten zijn voordat die inval plaatsvond. En het gaat over civiele schepen. Ja, het moest er nog eens bij komen dat het over militaire schepen gaat. Ja. Maar is het wel belangrijk om dat erbij te zeggen? Of doet dat er niet toe als die sancties nu eenmaal van kracht zijn?
Nee, dat is belangrijk om erbij te zetten voor de publieke opinie natuurlijk. Dus het is wel logisch. Als het defensieschepen zouden zijn, is het helemaal idioot natuurlijk. Maar ja, we zitten veel te speculeren. Dit zijn langlopende orders waar heel veel geld mee gemoeid is. Waar schepen op dat moment in het dok staan en er weer uit moeten, maar eerst nog weer afgebouwd moeten worden voordat je ze naar buiten in het water kunt leggen. Dus het is een ander soort bedrijfsvoering, denk ik.
van de speculatie naar de keiharde cijfers.
Goed zo.
De loonkloof tussen mannen en vrouwen is in de afgelopen 2 jaar met 2,4% gestegen. Bleek afgelopen maand uit onderzoek van het Nationaal Salarisonderzoek van carrièreplatform Intermediair en de Nijrode Business Universiteit. Waar mannen 2 jaar geleden gemiddeld 5% meer verdienen dan vrouwen, is dat ondertussen 7,4%. En ik zeg keiharde cijfers. Het CBS houdt het ook bij. En die zeggen, ja, het is wel een enquête. Hè? Het zou kunnen zijn dat uit onze cijfers iets anders blijkt. Petrijn van Mulligen zei dat, de hoofdeconoom van het CBS. Merken jullie zelf iets van die loonkloof die dus niet kleiner wordt, maar juist groter?
Ja, misschien is het wel goed als we even de definitie van die loonkloof helder hebben. Want dat is het verschil tussen het gemiddeld bruto loon van alle in loondienst zijnde mannen en het gemiddelde bruto loon van alle in loondienst zijnde vrouwen. Dus daar zit natuurlijk ook het verschil in tussen parttime en fulltime werken. Dus ik denk dat het goed is dat we veel meer kijken naar wat krijgen mensen nou in een specifieke functie. En zit daar verschil tussen mannen en vrouwen en wat die daarvoor betaald krijgen. En ik denk dat ze gelijk hebben dat er veel meer transparantie moet komen, zodat je dat ook helder in beeld kan krijgen. Want gewoon zeggen, ja, als je het op fulltime basis uitrekent, valt het allemaal wel mee. Ja, dat is natuurlijk niet de oplossing voor het probleem.
Waarom blijft dit toch een probleem, ondanks alle inspanningen? Of denkt men vooral dat er veel inspanningen worden getroost en valt dat in de praktijk mee? Ik kwam een hoogleraar tegen in NRC die zei, bedrijven lijden aan wensdenken. Die denken, deze horde is wel genomen, we zijn er wel zo ongeveer. En dat blijkt dan niet zo te zijn. Dus heeft het onvoldoende aandacht?
Nou, dat zou kunnen zijn. Wat er ook in dat rapport werd geschreven, is dat men denkt dat vrouwen niet zo goed onderhandelen. Ik denk, ja, weet je, daar hebben we niet zoveel aan. Waarom zouden ze moeten onderhandelen als er gewoon vaststaat wat je in een bepaalde functie met bepaalde kwaliteiten en kunde verdient? Dus daar is er kennelijk toch ook een verschil waar vrouwen op worden ingeschaald. En wat ik ook begreep, is dat we dan toch anders kijken naar vrouwen. Dat we toch vinden dat die wat meer voor de verbinding en voor de hulpfunctie komen, nou, daar ben ik kennelijk niet bereid om zoveel voor te betalen.
Er stond gisteren echt een heel interessant artikel van de Clarita Gerksani. Ik heb de naam even opgeschreven. Vuurhoogleraar sociale economie in de krant. En die kijkt het nog veel dieper. Die zegt, het is sprake van een genderstereotypie. Het is in concurrentie presteren vrouwen slechter dan mannen. Als vrouwen weten dat ze in competitie zitten, dan gaan ze, heeft ze onderzocht, slechter presteren, terwijl mannen juist beter gaan presteren. Dus er zit een soort bias ergens, zowel bij de beleving van vrouwen als in hoe zij zelf gaan presteren, die veel dieper zit. Dus zij kijkt eigenlijk veel dieper naar de vooroordelen die wij hebben over hoe goed vrouwen zijn. Dus dat is er eentje. En ze kijkt wat dieper naar hoe vrouwen zelf presteren en hoe dat dan dus ook gezien wordt door de omgeving. En dus ik denk dat het zit weer dieper. Het zit net zoals dat wij met een racisme-discussie, dat we eerst wel denken dat we begrijpen hoe het zit. Het zit veel dieper. Het onderscheid maken tussen anderen, dat zit in de mens ingebakken. Dus ik denk, en wat er gebeurt, is dat de schalen hetzelfde zijn, maar de vrouwen komen lager in de schaal dan de mannen. En de mannen die zeggen, misschien doen er eventjes 2 stappen bij en dan zijn we eruit.
Die beginnen dus al, voordat ze die baan accepteren, met onderhandelen.
Ja, en die zitten dan al gelijk hoger. Tuurlijk.
Ja, en de vrouwen zijn een haaibaai als ze onderhandelen. Dat heet dus gewoon assertief volgens mij. Maar dat zien we dan kennelijk toch anders. En dat wordt niet zo gewaardeerd aan de andere kant van de tafel. Maar je moet dus het systeem veranderen. We zijn volgens mij veel te lang bezig geweest met die vrouwen wat bewuster maken en zorgen dat ze zich wat kritischer opstelden. Volgens mij is dat de oplossing helemaal niet. Je moet gewoon het systeem zodanig veranderen dat het allemaal transparant wordt.
Maar het gewoon veranderen van het systeem, wat komt daar allemaal bij kijken?
Nou ja, misschien wel richtlijnen op Europees niveau. Dat je dat gewoon. Misschien heb je wel gelijk. Helemaal niet.
Ik weet niet hoe makkelijk dat is.
Nou, weet ik ook niet. Maar in elk geval wel dat je eraan gaat werken.
Kijk, de rapportages man-vrouw verhouding staat nu al in de jaarverslagen. Je moet dan eigenlijk zeggen, de rapportages ook over de verschillen in salariering. En dan heb je daar vragen over. Op het moment dat je het moet rapporteren, dan komt de bewustwording komt er ook al bij. En ik denk dat dan er ook wel een correctie op gaat plaatsvinden.
Dus jullie maar hij is wel nodig voor meer rapportage, meer regels?
Nee, niet regels.
Omdat in IJsland is dat volgens mij verplicht, hè? Een wettelijke rapportage van wat je mannen en vrouwen betaalt. En als er dan een verschil uit blijkt, dan kan je het been bijtrekken.
Ja, nou ja, je kunt natuurlijk ook zeggen dat het op het moment dat je er aandacht aan besteedt, dus je moet misschien wel weer als commissaris of als raad van bestuur, je moet doorvragen achter cijfers. Dus je moet je bewust zijn van de items die er spelen. Als we het op de agenda zetten, het is een item, een loonkloof, dan kun je het doorvragen in je eigen bedrijf, dan heb je het zo boven water. Echt totaal onzin.
Maar is het een item? Kijk,
tuurlijk.
Terugkomend op wat die hoogleraar in NMC zegt, Yvonne de Benschop. Bedrijven denken dat dit iets uit het verleden is, maar het is er nog. Nee, waardoor het misschien niet op de agenda staat.
Maar je ziet ook in de bedrijven dat ze heel veel moeite hebben met vrouwen vasthouden. En dat zit, vrouwen die gaan niet weg vanwege het salaris, dat is weer een ander, dat doen mannen weer wel en vrouwen veel minder. Maar je ziet in echt bedrijven dat ze proberen die gelijkheid tussen man en vrouw overeind te krijgen en ook in te voeren, dat ze daarom meer vrouwen moeten aannemen, omdat ze weten dat ze er meer kwijtraken. Nou, dan is het ook heel belangrijk om te zeggen, laten we naar die salariscomponent kijken.
En daar verslag over doen. Weet je, dat lijkt me ook. En nogmaals, ik vind die loonkloof echt een lastig begrip. Omdat je dan gewoon fulltime en parttime werken door elkaar haalt. Je moet het echt terugbrengen op het uurtarief in gelijke functies, denk ik.
Heb jij gemerkt dat het bij de bedrijven waar jij bij betrokken was de afgelopen jaren meer of juist minder aandacht kreeg?
Ja, dat is natuurlijk een beetje flauw om te zeggen, maar als er maar genoeg vrouwen in de raad van toezicht of in de raad van bestuur zit, dan staat dat natuurlijk makkelijker op de agenda dan wanneer, denk ik, dan wanneer dat niet het geval is. Dus ja, dat heeft zeker op de agenda gestaan.
Dus dat quotum, dat geldt voor vrouwen in raden van commissarissen, dat werkt dan ook hierin door in de positieve zin?
Ja, maar dat is natuurlijk nog maar het begin. Want dat is er nog niet voor de raden van bestuur. En dus ook zeker nog niet voor die lagen daaronder. En pas als je dat een beetje op orde hebt, dan kom je misschien ook wat makkelijker in deze discussie. Of kom je er voorbij.
Wanneer hebben we het hier voor het laatst over gehad? Want het komt ook in het boardroompanel.
Oh, elk jaar. Altijd. Oh. Nee, weet je, dit blijft. Maar er is, en je moet het, denk ik, aandacht blijven geven. Want je ziet dat het aantal vrouwen eigenlijk juist een beetje aan het afnemen is. Dus daar is ook weer een gevoel van, hey, wat gebeurt er? We hebben juist de druk gehad op de vrouwelijke commissarissen, op de vrouwelijke bestuurders. Maar nu zijn er weer cijfers dat het eigenlijk minder is. Terwijl we dachten dat die groei nu vanzelf gaat.
Ja, maar minder vrouwen in bestuursfuncties.
In bestuursfuncties.
Blijkt volgens mij uit het onderzoek van Mijntje Lucke
Rovers. Klopt, ja. Dus dat betekent.
Ik dacht minder vrouwen, dat komt in mijn omgeving niet zo tegen. Maar in bestuursfuncties.
In bestuursfuncties, precies. Nee, en die vrouwen zijn er wel. En er zijn dus nog steeds zijn er beperkingen op een of andere manier om in die bestuursfuncties te komen. Dus we blijven daar nog over praten en over zeuren. Het is niet anders.
Wanneer is er echt iets veranderd?
Nou, als we kunnen zeggen dat iedereen op een gelijkwaardige manier wordt beloond.
Zo simpel kan het zijn en zo moeilijk is het misschien in de praktijk. Ik hoop het niet heel vaak nog te moeten bespreken in het boardroom.
Ik ben bang van wel, Thomas.
Nou, dan zal ik me toch ook maar blijven melden.
We blijven heus wel komen, het is geen punt.
Straks in het boardroompanel gaat het over ING dat af wilde van een klant, de Marokkaanse stichting Najiba. Maar dat ging nog niet zo makkelijk. Het boardroompanel is te gast. Inge Brakman van de bestuurskamer, commissaris bij onder andere DSM Nederland. En Tanja Nagel, bestuursvoorzitter van DSI, commissaris bij onder andere EY in Nederland. We gaan het hebben over ING. ING mag de rekening van de Marokkaanse charitatieve stichting Najiba niet zomaar stopzetten, bepaalde de Amsterdamse rechtbank afgelopen dinsdag. Najiba spande afgelopen maand een kort geding aan tegen ING dat de rekening wel degelijk wilde stopzetten vanwege onder andere een rammelende administratie. Tanja, wat weet jij van Najiba?
Nou, ik weet niet of van Najiba puur, weet ik niet zoveel. Maar volgens mij heb jij er wel het een en ander van opgezet. Maar misschien is het wel goed om even te kijken wat die banken nou eigenlijk in zijn algemeenheid geacht zijn te doen in het kader van de WWFT. Want dat is eigenlijk bestuursrecht. En hier komt nu bestuursrecht, civielrecht en met een beetje pech strafrecht nog eens een keer achteraan. Dus ik vind het zo langzamerhand voor die financiële instellingen wel ingewikkeld worden. Kijk, de WWFT vraagt om een integere bedrijfsvoering. En de AFM zegt dan, je moet voorkomen dat je bewust of onbewust betrokken raakt bij het witwassen van geld. Nou, so much is clear. En dan heb je twee kernverplichtingen, cliëntonderzoek en een meldingsplicht als je daar iets in treft. Wat hier nou blijkt, is dat het bij dat cliëntenonderzoek eigenlijk al een beetje is misgegaan. Want de informatie die ze hadden moeten krijgen, hebben ze niet gekregen, want er was geen jaarrekening, althans niks op tijd gedeponeerd. En dat was ook niet gedaan door een accountant. En toen hebben ze een andere accountant gevonden, maar die was helaas niet helemaal ter zake. Was niet de verstandige accountant om te vragen, dus laten we het zo maar noemen. En toen hebben ze dus, deze stichting heeft gemeend om via een civielrechtelijke procedure de bank aan het contract te houden. En het gekke is dat de rechter dan zegt, het is wel onoorbaar handelen, maar niet meteen een verifieerbare verkeerde transactie. En hier wordt het ingewikkeld. Ik heb een beetje een verleden bij banken. Nou, jij hebt ook nog verleden bij een bank. De systeembanken mogen ook niet zomaar, als er geen alternatief is voor een rekeninghouder, die rekening opzeggen. Dus in dat kader was het waarschijnlijk al niet zo geweest dat dat via een civielrechtelijke procedure had afgedwongen hoeven worden. Maar het heeft wel iets geks dat je dan iets constateert wat je op basis van de WWFT niet kan tolereren. En je mag er niet vanaf. En als het een beetje tegen zit en er komen slechte, want jij vraagt wat weet je van de stichting? Nou, niet zoveel, maar het klinkt alsof er wel wat meer had moeten gebeuren voordat het echt door alle sluizen heen had kunnen gaan. Maar als er dan uiteindelijk toch iets van witwassen naar boven komt, dan heeft de bank een probleem. En zoals we weten, kan dan zelfs een bestuurder nog het Openbaar Ministerie achter zich aankrijgen. Vertel mij het maar.
Ik hou wijselijk mijn mond, maar ik speel hem even door naar Inge.
Ja, dit is wel een punt 1. Gelukkig komt het uit de systemen van de ING. Dat is anders geweest in het verleden. Dus dat is denk ik het goede nieuws. Het is een hele lastige positie voor een bank. Want die moeten met rode vlaggen. Dit zijn allemaal rode vlaggen. Want het is geld op de privérekening gestort. Het depot over een jaarrekening. Dus het stikt van de rode vlaggen. Dus het is logisch dat het naar boven komt. Proportioneel gaat het om een miljoen wat veel geld is. Aan de andere kant die witwaszaken. Die gaan natuurlijk over vele grotere bedragen. Daar waar het gewoon echt misgaat, denk ik. En waar het zwart geld circuit in Nederland is in de miljarden. Dus dat zijn hele andere proporties. Dus het is terecht dat het naar boven komt. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat ze zeggen, we moeten deze rekening intrekken. Want we moeten ons aan de regels houden. En dan komt er een andere rechter. Maar dat vind ik op zich wel mooi. En die moet dan het afweging maken tussen alle verschillende belangen. Dat is wat een rechter doet. Dan is de kort gedingrechter die zegt, het is te kort door de bocht om het zo te doen. Want misschien zitten er toch nog andere verhalen achter. Dus het is meer een ordermaatregel van de kort gedingrechter dan dat het een uitspraak is van de rechter dat het is toegestaan. Maar hij zegt wel, er moet meer tijd voor genomen worden om dat te onderzoeken.
Bodemprocedure aangekondigd,
precies. Ja. En hoe gaat dit? Weet je, ik heb bij het Rode Kruis ook gezien hoe ingewikkeld het is. Want dit is noodhulp wat gestort wordt. Dan moet je mee naar Marokko. Je krijgt geen rekening. Ik heb zelf wel eens geprobeerd een rekening te openen voor ondersteuning voor journalisten in moeilijke landen, kreeg het niet voor elkaar. Omdat er zijn allemaal landen die waar een boycott op zit, maar waar ook journalisten werken die het goede proberen te doen voor de persvrijheid. Dus het zit op het snijvlak van goede doelen. Wat doe je in die wereld? Hoe stemt dat zich af met Marokko? En wat wordt er met dat geld gedaan? Hij heeft ook geld. Ik heb ook in Marokko zelf, net als in Ethiopië, geiten uitgedeeld voor mensen, zodat ze hun eigen bestaan konden. En hier ging het om schapen, hun eigen bestaan konden oprichten. Dit is onze westerse wereld en de wereld daar van totale armoede en waar ze niks hebben.
Dus als de rechter zegt,
een heel groot verschil tussen.
Die rechter zegt, de aard van de werkzaamheden en de locatie, dat brengt nou eenmaal met zich mee dat niet alles even goed te verifiëren is.
Ja, precies.
Dat moet je dan maar voor lief nemen.
Nou ja, blijkbaar heeft die Badou, die zal een verhaal gehad hebben in de rechtbank, waarbij bij de rechter de tranen in de ogen sprongen. En die heeft toen gezegd, dit gaat eigenlijk te snel.
Ja,
dus dat is wat je ziet. En het is logisch dat ING dit doet, want ze moeten.
Op de site van Najiba heet hij broeder Murad. En hij zei het volgende.
Beste mensen, mogen Allah subhanahu wa ta'ala jullie rijkelijk belonen voor de donaties, de hulp die jullie bieden. En natuurlijk het belangrijkste, de du'a's, de ad'iyas. Mogen Allah jullie hier rijkelijk voor belonen. Dat betekent dat wij nu, Stichting Najiba, niet stil gaan zitten. We zullen heel veel mensen in dienst moeten nemen. Om straks natuurlijk de boekhouding, de administratie goed op orde te krijgen. Want natuurlijk geven we toe dat onze boekhouding slordig was. Maar daar kunnen wij helaas niks aan doen, omdat we natuurlijk vrijwilligers in dienst hebben.
Ja, kan niks aan doen. Het is iets te snel gegaan.
Ja, wat ik me nu afvraag, ik heb alle begrip voor het goede doel en ik denk dat wat jij omschrijft prima klopt. Maar de vraag is wel, komt er dan een vrijwaring in mee als er later dan toch blijkt dat er op basis van de WWFT dingen zo niet hadden door mogen gaan? Want ik vind die drie lagen van verschillende onderdelen van ons rechts, van onze rechtsgebieden, vind ik wel ingewikkeld met elkaar te combineren.
Een vrijwaring van de WWFT, ja.
Ja, je kunt zelfs met, als je het heel mild bekijkt, dan zou je kunnen kijken naar wat er gebeurd is met de toeslagenaffaire. Hè? Dus de wet zegt A, maar de uitkomst is onrechtvaardig gebleken, maar het was keurig binnen het wettelijke kader. In dit geval ligt het toch wel dubbeler, want er zijn wel een paar hele rare dingen gebeurd, eerlijk gezegd.
Ja, onder andere, wat zo raar is geweest, was een weeshuis met een waarde van 1,4 miljoen euro. Was dan opgehaald om een weeshuis te bouwen in Marokko. Dat heeft op de privérekening van Badou gestaan, de voorzitter, broeder Mourad. En die zegt precies wat jij zei. Ja, ik had geen rekening, er was nog geen bank, er was nog geen Marokkaanse stichting. Ik ga zo snel mogelijk, vervolgt hij zijn statement, dat natuurlijk van mijn rekening op de rekening van die stichting zetten.
Het hoort niet en in Nederlandse begrippen kan het echt niet. Echt niet. En het is allemaal reden om mensen te ontslaan als wij het in de boardroom tegenkomen.
Maar een minuut geleden was je nog heel mild, dus ben je dat nu nog steeds of niet?
Is het afgelopen uit. Nou, ik vind het snijvlak van wat hier gebeurt en het grote verschil tussen... er is echte nood in Marokko. Er is natuurlijk een verschrikkelijke aardbeving geweest. Er zijn wezen, er zijn mensen die opgevangen moeten worden. Ik geef mijn geld eerder aan het Rode Kruis, omdat ik weet hoe ze hiermee moeten dealen. Weet je, dus die hebben een jarenlange ervaring hoe je deze kloof kunt overbruggen. Dat je transparant kunt zijn in het westerse land, maar dat je wel hulp kunt bieden in een moeilijk land. Dat heeft deze man niet.
Maar wat Tanja zegt, misschien die heeft WWFT het geldt natuurlijk voor banken. Ja. Op alle mogelijke manieren.
Ik denk dat de bank correct gehandeld heeft. Die kan niet anders. Maar het kan wel zijn dat er dan een andere rechter is en die zegt van nou, nu nog even niet.
Ja, en dan toch even je vergelijking met die toeslagenaffaire. Die begrijp ik tot op zekere hoogte, maar het was allemaal nog binnen de overheid. Hè. Hier is er gewoon een wet gemaakt wat private ondernemingen vraagt om een stuk van die uitvoering voor hun rekening te nemen. En dan gaan we nu van verschillende kanten dat onder vuur leggen. Ik vind het ingewikkeld.
Ja, nou ja, het hoort op het snijvlak, weet je, van dit soort zaken. Je krijgt via de raamvoorwaarden van elk domein, kom je erachter wat je aan de binnenkant wil beschermen. Dat is voor persvrijheid zo, dat is voor andere zaken ook zo. Dit is een raamvoorwaarde. En deze raamvoorwaarde die wordt nu afgepeld. En dat betekent dat we weer iets duidelijker gaan krijgen straks wat er wel onder valt en wat er niet onder valt.
Maar jij
ik denk dat het goed is dat het gebeurt.
Het is ingewikkeld, het is complex. We hebben jullie natuurlijk ook uitgenodigd voor complexe zaken. Mm-hmm. Waar neig je dan naar? Ben jij bereid om dat ook mild te aanschouwen? En dus ook begrip te hebben voor wat er bij Najiba gebeurt? Of zeggen, ja, die wet waar die banken zich aan moeten houden...
Nou, ik denk
die
dat,
moet leidend zijn.
Daar heb ik gisteren ook in de voorbereiding gezegd. Ik denk dat Najiba moet kijken of dat geld niet naar Giro 555 of naar het Rode Kruis kan. Om vervolgens dat dan weer door te sluizen naar die doelen die zij voor ogen hadden. En niet op deze manier.
Ja, dat lijkt me een heel goed plan.
Dan lijkt me dit ook het beste besluit van het panel. Dank, dames. Inge Brakman van de Bestuurskamer, commissaris bij onder andere DSM in Nederland. En Tanja Nagel, bestuursvoorzitter van DSI, commissaris bij onder andere EY in Nederland. Tot snel weer.
Tot gauw.
Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app.
Ongevraagd advies.
De Nederlandse verzekeraars NN en Aegon hebben hun klanten onterecht te hoge kosten gerekend voor hun beleggersverzekeringen, oordeelde het Hof vorige week. ASR, die deze zomer de activiteiten van verzekeraar Aegon overnam, blijkt nu verantwoordelijk te zijn voor de schadeclaims die zullen voortvloeien uit de verzekeringen die door Aegon verkocht zijn. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan Gerben Evers, de directeur van de beleggersvereniging VEB, de vereniging effectenbezitters. Komt van Robert de Boek van investeringsmaatschappij Antea en ook maker van de podcast van Alle Markten Thuis samen met Kees de Kort. Robert, goedemorgen.
Goedemorgen Thomas.
Ga je nog over straat sinds de lancering van de podcast?
Nou, bijna niet zonder beveiliging, denk ik. Maar fijn om vandaag een onderwerp te hebben op mijn eigen gebied, overnames. Het is leuk om eens een keer een onderwerp te hebben waar ik wel verstand van heb.
Nou, ik heb het idee dat die andere onderwerpen ook uitstekend afgaan. Maar laten we ter zake komen. Wat is hier aan de hand? We hoeven niet per se eind vorige eeuw te beginnen met die woekerpolissen, maar toch, dat heeft nogal een staartje gekregen.
Ja, nou ja, om te beginnen voor het luisteraar. Al jarenlang procederen slachtoffers van de woekerpolissen affaire tegen verzekeraars die dit soort beleggingsproducten verkochten, omdat bij die producten door verzekeraars zodanig hoge kosten in rekening zijn gebracht dat volgens slachtoffers ze nooit een goed rendement konden behalen en dat die verzekeraars ook niet transparant waren over de kosten. Nou, dat loopt al heel lang. Daar is door een rechtbank zijn vonnissen gewezen niet echt in het voordeel van de gedupeerden, maar die zijn in hoger beroep gegaan. En vorige week heeft het gerechtshof in Den Haag twee uitspraken gedaan die in het nadeel zijn van Nationaal Nederlanden en Aegon. Dat zijn degenen die de meeste van die polissen hebben verkocht. En daar heeft het Hof gezegd, een groot deel van die kosten die ze de klanten lieten betalen hadden nooit in rekening gebracht mogen worden. En het Hof heeft die verzekeraars veroordeeld tot het vergoeden van de schade.
Ja. En de beleggers hebben die verzekeraars dan weer veroordeeld op de beurs, want er ging behoorlijk wat vanaf.
Ja. Bij Nationaal Nederlanden ging 19% van de koers af en bij ASR 14%. Want het gaat om grote bedragen. De schade wordt geschat op enkele honderden miljoenen euro's tot een miljard.
Dat kan ook nog wel schelen, hè? Of het nu gaat over enkele honderden miljoenen euro's. Of dat miljard hangt ook een beetje vanaf wie je allemaal wil meenemen in de compensatie. Want hoeveel woekerpolissen waren er ook weer verstrekt?
7 miljoen beleggingsverzekeringen zijn verkocht, waarvan 700.000 door Nationaal Nederlanden. En hoeveel door Aegon, dat is niet bekend. Nou noemde ik net dat de koers van ASR daalde met 14%. Nou zal de wakkele luisteraar zeggen, ASR, het ging toch om Aegon? Maar misschien neem ik het gras voor jouw voeten weg.
Het ging volgens mij om Aegon, Robert.
Dat klopt, maar inmiddels, deze zomer, heeft Aegon al haar Nederlandse activiteiten verkocht aan ASR. Totaal voor 4,9 miljard. Nou, de vraag is nu, en daarmee komen we op het terrein van overnames, en het is vandaag de dag van de leraar, dus misschien goed om even een klein college overnames en ondernemingsrecht te geven.
Ja, podium.
Nou, wat is gebruikelijk bij overnames? Gebruikelijk is dat de koper het risico gaat lopen vanaf moment van overname. Dus ik koop een onderneming, BV of NV, dan neem je alle verplichtingen die er in die vennootschap zitten, neem je mee. Gebruikelijk is dat de koper zegt, ik wil risico lopen voor de toekomst, want dan heb ik immers de leiding.
Maar dat zit ook in de prijs dan, denk ik. Als jij weet, ik koop iets met vermoedelijk een vervelende erfenis.
Nee, nou, die erfenis, dus wat je doet, is zaken uit het verleden, die laat je bij de verkoper liggen door garanties af te spreken. Daardoor heeft het geen invloed op de prijs. Je neemt garanties en vrijwaring op en zegt, als er claims komen die betrekking hebben op zaken uit het verleden,
is het jouw pakje aan?
Toen jij de leiding had en jij het eigendom had, is het jouw pakje aan. Dat is gebruikelijk. Nou, dan zou je in dit geval denken, Aegon heeft geen last van die Woekerpolis claims en dat oordeel van het Hof, dat is niet ASR heeft last, maar Aegon. Want Aegon was de vorige eigenaar. Ze zijn verkocht in de Aegon-periode. Maar het ligt anders, want op een vraag op een aandeelhoudersvergadering bij Aegon, die ging over hun vertrek naar Bermuda. Nou, dat is een ander thema. Laten we het daar niet over hebben. Maar daar kwam terloops, en dat is een klein zinnetje in een artikeltje in het FD, komt dan de vraag aan topman Lars Vriezen, hoe zit het met de risico's op de Woekerpolis-zaak? En dan antwoordt hij, daar hebben wij geen enkel risico meer in. Met andere woorden, er zijn geen garanties verstrekt aan ASR. ASR heeft geen garanties gevraagd. En die risico's liggen volledig bij ASR. Nou, dat is dus in afwijking van wat gebruikelijk is bij overnames.
Maar daar heeft ASR dan toch wel bewust voor gekozen, of is dit überhaupt niet ter sprake gekomen, denk je?
Nou ja, wellicht was er zoveel interesse in die Nederlandse activiteiten van Aegon en de gretigheid van ASR zo groot dat Aegon het hiervoor het zeggen had en dat ASR dat risico op de koop toegenomen heeft. Dan wel, er kan, laten we definitief oordelen als we de details hebben, het kan zijn dat er een discount op de prijs is afgesproken om dat risico bij ASR neer te leggen.
Dit is een zaak tussen die twee partijen. Jouw advies is gericht aan de VEB. Waarom eigenlijk?
Nou ja, kijk, ASR is een beursgenoteerd fonds. En als je het hebt over enkele honderden miljoenen tot een miljard voor de totale verzekeraars, maar Nationaal Nederlanden en Aegon waren de grootste, dan kan dit een impact voor ASR van enkele honderden miljoenen hebben. Dus die is relevant, ASR is beursgenoteerd, is relevant voor de belegger om hier de naad van de kous te weten hoe het zit.
En wat zijn dan de vragen die die VEB-top Gerben Evers in persoon zou moeten stellen?
Nou, dat zijn er een aantal. Klopt het dat ASR?
Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.